allemaal. Ik denk dat het goed is als ik u de groetjes overbreng van de mensen in Madrid, Sara. Ik kom net terug eigenlijk uit Madagaskar. En ik weet dat het project van het ziekenhuis daar ook wel gesteund wordt door de mensen hier. En ja, ik mag zeggen dat is een goed project. Ja, dat is het enigste ziekenhuisje. Er zijn wel wat andere ziekenhuizen, maar ja, daar hebben ze amper een dokter. En dit is het enigste ziekenhuis wat een deftig ziekenhuis is, waar ze opereren. En ja, de operaties die ze daar doen, dat is niet mis. Een van de laatste operaties die ze hadden was een wat oudere man met een gezwel aan zijn blaas of onder zijn blaas. En dat hebben ze daar weggehaald, dus ja, dat zijn hele operaties, zekerlijk als je ja, dat daar ginter moet doen. En dat gaat dan goed. Ja, dat is wonderlijk. Dus ook dank u wel daarvoor. En dan moet ik ook de groeten doen van de gemeente daar. Ja, dat, ondertussen is er daar toch ook een hele kerk gekomen. Niet alleen in Madrid Sara, maar ook dicht bij het ziekenhuis. En ja, de mensen hebben toch altijd nog een beetje een hart voor de mensen uit België. Omdat er heel veel bouwteams en ja, anderen gepasseerd zijn. Ik wil vanmorgen met u hebben over hoop. Ik heb een vraagje. Als je over hoop wil spreken en je hebt een Bijbelboek waarin dat eigenlijk in het midden van dat Bijbelboek de hoop centraal staat, waar zou je dan uit moeten spreken? Uit wat voor Bijbelboek? Jesaja. Ja, eigenlijk zou je over elk Bijbelboek kunnen spreken natuurlijk, want ja, het is wel een heel centraal thema in heel de Bijbel, hè. Maar ik heb een speciaal boek uitgezocht. Zou dat niet 1, 2, 3 verwachten? Maar Klaagliederen, dat spreekt over hoop. En dat is wel een heel bijzonder iets. Klaagliederen, dat is op een speciale manier geschreven. Het behoort in de Joodse geschriften, denk ik eigenlijk ook bij de boeken die, zoals de psalmen en zo, die eigenlijk op een bepaalde wijze geschreven zijn. Het is een soortement van gedicht. Ze noemen dat een agrostigon. En ze dichten daar niet zo als wij, dat het rijmt op het eind of zo. Maar bij de Joodse dichtkunst gebeurt het dat je hebt 22 letters. Ik denk dat je met het scherm ietsje moet zakken. Ja. Ja. En dan begint elke eerste letter van een tekst, die begint met het... Oh, dat gaat de goede kant op. Dat begint dan met een letter van het alfabet. En je moet daar maar een keer op letten in de Bijbel. Je vindt dat in veel dingen. Dan heb je 22 versen en elk vers begint met een volgende letter uit het alfabet. Heel bekend is Psalm 119. Je weet direct hoeveel versen dat Psalm 119 heeft. Het zijn allemaal stukjes van 8. Dus 8 keer 22 is 176. Ja. En dat spreekt over de wet. Ja. Zo is het ook met klaagliederen. Klaagliederen is ook zo opgebouwd. Ja. Alpha, bet, ja. Komt dat uit het Grieks nou, van alfa en beta vandaan? Of van het Hebreeuws, alef en bet? Maar het is in de Hebreeuwse Bijbel zit het echt wel verweven. De Joden zijn daar ook heel gevoelig aan. Bijvoorbeeld als de Heer Jezus aan het kruis hangt, heeft Pilatus heeft daarboven geschreven de koning der Joden. Ja. En de schriftgeleerden, die waren woest. Die kwamen bij Pilatus, die zeiden van, je moet niet, dat niet schrijven, je moet schrijven dat hij gezegd heeft, hij is de koning der Joden. Wat is het verschil? Nou, in het Hebreeuws was het geschreven in 4 woorden. En de eerste letters van die 4 woorden, of 5 woorden, dat vormde de naam Yahweh. Dus ja, dat was een misser. Ja. In de Bijbel kom je die dingen tegen. Je hebt in de Bijbel nog 2 letters die veel gebruikt worden. Dat is de Alpha en de Omega, wat de Heere God zegt. In het Hebreeuws is dat de Alef en de Tau, de laatste. En heel vaak is dat bij onze Bijbel is dat weggevallen. In Genesis, in het begin schiep God de hemel en de aarde. In het Hebreeuws stonden daar 2 letters die niet vertaald zijn. In het begin schiep God de Alpha en de Tau. Ja, dat hij is de eerste en de laatste. Ook in Zacharia. Ja, dus op een gegeven moment zal iedereen hem zien. Zij zullen mij zien, tenminste degene die doorstoken is, staat er ook de Alef en de Tau. Dat staat er iedere keer bij. En ja, het is jammer dat we dat in onze taal of in onze vertaling een beetje missen. Zelfs dit komt in bijvoorbeeld de NBG-vertaling niet voor. In de Statenvertaling heb je dan nog die Hebreeuwse letters erbij staan bij elk vers. Maar bij ons niet meer. En het klaaglieder is helemaal zo opgebouwd. Je hebt 2 hoofdstukken met 22 versen. Het eerste en het tweede hoofdstuk. Dan heb je hoofdstuk 3. Dat is toch wel een specifiek hoofdstuk. Staat ook in het midden. En dat zijn 3 keer 22 versen. Elke keer 3 keer met een A, 3 keer met een B, 3 keer met een C enzovoort. Dan heb je het 4e hoofdstuk, dat is ook 22 versen. 5 ook, maar dat is eigenlijk geen gedicht. Dat is een gebed, dat is niet op rijm. Als je je hart uitstopt, en zekerlijk als je wat op je hart hebt, dan doe je dat niet op rijm. Ja. Dan bid je en leg je alle dingen voor God voor. Dat werpt een toch wel een beetje bijzonder licht op dat boek. En ik zou over een paar dingen willen spreken. Het laat zien dat het een hopeloze situatie is. Dat hebben wij op deze wereld ook wel eens. Dat het een hopeloze situatie is. Je zal op dit moment maar in Libië wonen. Ik ben een beetje verstoken geweest van het wereldnieuws. Hoewel, ja. Je kan nou net zo gemakkelijk met WhatsApp daar vandaan bellen als hier vandaan. Maar het gaat toch een beetje aan je voorbij. Maar er zijn hopeloze situaties op deze wereld. En soms ook heel persoonlijk in het leven van mensen. Ja, waarom plegen jonge mensen zelfmoord? Waarom zien een hele hoop mensen het niet meer zitten? Dan is er toch hoop. En Klaagliederen geeft ons daar een reden voor. En hoe. En ook de basis, het fundament eigenlijk voor die hoop. En als laatste geloof ik ook dat je toch wel mag afsluiten met hoop voor vandaag. En voor ons persoonlijk. Ik heb de tekst uit Klaagliederen gewoon op de PowerPoint gezegd, we zullen een aantal liederen of een aantal versen lezen. Het is vanaf vers 14, als ik me niet vergis, uit Klaagliederen. Of 16. En je begint dan eigenlijk maar zo middenin, maar het is een stukje wat ik eruit genomen heeft. Dus uit hoofdstuk 3. En die Hebreeuwse letter, dat staat daarboven. Dit is de vouw, als ik het goed uitspreek. Want ik ken geen letter Hebreeuws. Maar het zegt misschien ook niet zoveel. Maar er zitten hier en daar toch leuke dingetjes als je weet wat voor letter dat het is. Hij liet mij de tanden op kiezelstuk bijten. Hij drukte mij neer in het stof. Gij hebt mijn ziel het heil doen derven. Ik ben vergeten wat geluk is. Ik dacht, vergaan is mijn kracht. Vervlogen mijn hoop op de Heere. Gedenk aan mijn ellende en omzwerving, aan de alsem en het vergif. Zo vaak mijn ziel dit gedenkt, buigt zij zich neder in mij. Dit zal ik mij te binnen brengen, en daarom zal ik hopen. Het zijn de gunstbewijzen des Heren dat wij niet omgekomen zijn. Want zijn barmhartigheden houden niet op, elke morgen zijn zij nieuw. Je kunt zich misschien afvragen, hoe kom je aan trouw uit klaagliederen? Wel, de schuldige zit daar achterin, naast de zuster. Dat is eigenlijk een beetje de standaardtekst van mijn vrouw. Hè? Het zijn de gunstbewijzen des Heren dat wij niet omgekomen zijn. Wat een ongelooflijk trouw van God spreekt er eigenlijk ook uit dat stuk. Hè? Groot is uw trouw. Mijn ziel zegt, mijn deel is de Heere, daarom zal ik op hem hopen. Goed is de Heere voor wie hem verwachtte, voor de ziel die hem zoekt. Het is goed in stilheid te wachten. In de Statenvertaling staat er het woord hopen. Het is goed om in stilheid te hopen op het heil des Heeren. Goed is het voor de man dat hij een juk in zijn jeugd draagt. Hij zit eenzaam en zwijgt stil, als hij het hem heeft opgelegd. Hij drukte zijn mond in het stof, misschien is er hoop. Hij biedde de wang aan wie hem slaat, hij wordt verzadigd van smaad. Want niet voor eeuwig verstoot de Heere, want als hij bedroefd heeft, ontfermt hij zich. Naar de grootheid van zijn gunst bewijzen, immers niet van harte verdrukt en bedroeft hij de mensenkinderen. Ik ga even eentje terug. Het was me eventjes ontgaan, maar er sprong daar wat achter. Het woord hoop, wij hebben hoop en ja, dat is het in het Nederlands. Maar in het Hebreeuws zijn er zekerlijk 3 of 4 woorden voor dezelfde hoop. Dus het betekent wel een keer iets anders. En het woord wat hier voor hoop gebruikt wordt, is wel specifiek. Dat is tikva. Dat is hetzelfde woord als voor een koord. Dat is hetzelfde woord als voor dat rode koord wat Rahab uit het raam hing. Ja? Wat voor haar wel een heel beeld van hoop was. Ja? Het is een koord, een snoer. Als ook dat het vast is. Ja? Je kan daarop vertrouwen. Want niet voor eeuwig verstoot de Heere, want als hij bedroefd heeft, ontfermt hij zich naar de grootheid van zijn gunst bewijzen. Immers niet van harte verdrukt en bedroeft hij de mensenkinderen. Dat men onder zijn voeten vertrapt, alle gevangenen der aarde. Dat men het recht van een man buigt voor het aangezicht van de Allerhoogste. Dat men een mens in zijn rechtszaak verongelijkt, zou de Heere dat niet zien? Wie is het die spreekt en het is er, wanneer de Heere het niet gebiedt? Komt niet uit de mond des Allerhoogste het kwade en het goede? Wat klaagt dan een mens in het leven, ieder klagen over zijn zonde? Laten wij onze wegen doorzoeken en doorvorsen en ons bekeren tot de Heere. Laten wij met de handen ons hart opheffen tot God in de hemel. Wij hebben overtreden en we zijn weer spannend geweest. Gij hebt niet vergeven. Misschien een raar einde om mee te stoppen. Het is een beetje midden in het hoofdstuk ook. Maar het is toch ook wel indringend dat er staat, gij hebt niet vergeven. Wel een hopeloze situatie. Klaagliederen is geschreven door Jeremia. Ja, dat weet bijna de hele wereld. Dat is spreekwoordelijk, ja, in Jeremiade. Ja. En dat komt van het Hebreeuwse woord ach of hoe. Ek, of hoe je het, of Ekka, hoe je het ook uitspreekt. Ja. Het begint met die alef, als je van rechts naar links leest. Ja. En dat is ook het begin eigenlijk van drie hoofdstukken. 1, 2 en 4. Hoe zit zij eenzaam neder, de eens vrolijke, volkrijke stad, als een weduwe is zij geworden. In hoofdstuk 2 begint het met: hoe hult de Heere in zijn toren de dochter Sions in wolkenvloes? En 4, hoe is het goud verdonkerd, ontluisterd, het goede, fijne goud? Die hoofdstukken hebben een beetje een opvolging. Als in hoofdstuk 1 wordt er over Jeruzalem gesproken, over als een weduwe. Ja. Hoe zit zij eenzaam neer? Ze is een weduwe geworden, die machtig was onder de volken, de vorstin onder landsgrappen. Maar nou is dat gedaan. Ja. In het tweede hoofdstuk, ja, daar zie je dat God daar toch ook zijn hand in heeft. Ja. Hoe hult de Heere in zijn toren de dochter Sions in wolkenvloes? Als je hoofdstuk 3 heeft, dan maakt eigenlijk Jeremia dat verdriet, die hopeloze situatie, die ellende, hij dompelt zich er helemaal om. Dat gaat ook aan hem aan. Ik ben de man die ellende heeft gezien door de roede zijner verbolgenheid. Mij heeft hij gevoerd en doorgaan in duisternis en donkerde. Waarlijk tegen mij keert hij telkens weder zijn hand de ganse dag. Ja, dat Jeremia is onderdeel eigenlijk geworden van heel die hopeloosheid. Ik weet niet of het een beetje zichtbaar is. Het is waarschijnlijk wel een bekend plaatje. 587 voor Christus ongeveer. Ja. En Jeruzalem wordt ingenomen door de Babyloniërs. En dat is een ongelooflijk moment geweest. Daar zijn er zoveel mensen bij omgekomen. Er was zoveel ellende en zoveel honger en zoveel pijn in de stad. En niet alleen dat, maar iedereen keerde zich tegen Jeruzalem. Als je Obadja hebt, dan wordt echt de Edomieten verweten dat ze gewoon meededen met de vijanden, terwijl dat Esau, de oorspronkelijke vader eigenlijk van de Edomieten, ja, dat het eigenlijk broedervolken zijn met Israël. Psalm 136, die spreekt daar ook over. En daar lees je dingen, daar je zegt van: God, staat dat in de Bijbel? Dat is ook niet zo netjes. Ja. Reken, o Heere, de kinderen Edoms, de dag van Jeruzalem toe. Hun die zeiden: breekt af, tot op de grond ermee. Gij dochter van Babel, ter verwoesting bestemde, gelukkig hij die u zal vergelden, hetgeen gij ons hebt aangedaan. Gelukkig hij die uw kinderen zal grijpen en tegen de rots verpletteren. Dat moet je eigenlijk dat maar een keer voorstellen. Maar dat zijn ook de dingen die het volk Israël op dat moment kreeg te maken. Ze werden niet zo alleen maar weggevoerd, maar dat was echt moord en geweld en verkrachting en alles wat er maar bij hoorde. En de Edomieten die stonden dat eigenlijk nog toe te juichen en aan te moedigen. Het was echt een hopeloze situatie. Als je leest hoe dat staat in Klaagliederen. Het ene is denk ik in de MBG-vertaling, de andere zal de herziende Statenvertaling zijn. De handen van teerhartige vrouwen kookten haar kinderen. Deze waren haar tot spijzen bij de ondergang van de dochter mijns volks. Ja, de handen van barmhartige vrouwen hebben hun eigen kinderen gekookt. Ze zijn tot voedsel geworden bij de ondergang van de dochter van mijn volk. De honger was zo zwaar dat de mensen er eigen kinderen op aten. Dan moet het toch al wel heel erg zijn. Ja, rechts dat is een schilderij van Rembrandt. Jeremia die weent over over Jeruzalem. Er moet een verschrikkelijke situatie geweest zijn. Ik dacht, vergaan is mijn kracht, vervlogen mijn hoop op de Heere. Ja, het zag geen uitweg meer. Dat is een situatie waar niet alleen gelovigen, maar ook mensen uit de wereld in verzeild geraakt. En je zou ook om kunnen keren, waar niet alleen mensen in de wereld in verzeild raken, maar ook heel veel mensen die geloven, zien het niet meer zitten. En dat is een ernstige zaak. Ja. En wij hebben hoe dan ook toch een reden om op de Heere God te vertrouwen. Moet je klaagliederen maar een keer doorlezen. Geen hoop, geen uitzicht, geen toekomst. En dat komt omdat de Heer en Meester van deze wereld de boel behoorlijk heeft voorgelogen. Het is allemaal schijn en pracht en praal. En wij zijn hoe dan ook als christenen in het Westen enorm gepakt door een materialistische geest. Niet alleen in het Westen, je hebt het daar ginter in Afrika ook. Ik ben denk ik nou voor de 15e keer in Madagaskar geweest. En vanaf de begin jaren 90 tot nu de boel zien veranderen. Vroeger had je daar geen communicatie. Er was in het hele dorp maar één televisie, dat was bij de burgemeester. En ze hadden een scherm extra eraan gehangen en dat hing in een of ander zaaltje in het stadje. En dan kon de rest van het stadje kon tv kijken. En als de burgemeester van post verdraaide, keek heel het dorp naar een andere post. Dan kom je op een gegeven moment toe in een plaats daar dichtbij, waar je ook op toe kon vliegen. En dan 's avonds in het donker kom je opeens een hel verlichte winkel tegen van Orange. Toen kwamen de gsm's en de schotelantennes en de tv's. Nu heeft iedereen daar een tv. En een grootste gedeelte van Madagaskar is 4G en noem maar op. En daarmee kwamen meer en meer de stenen huizen. En het materialisme, de bevolking werd een beetje grimmiger. Er komt ook meer onrust en onvrede en meer criminaliteit. De mensen zien op een tv met een schotelantenne onze westerse wereld. En die willen ook opeens zo leven. En dat gaat helemaal verkeerd. Ja. Op het ogenblik geen stromend water. Ja. Gelukkig in het ziekenhuis hebben ze nou een paar extra putten. En hebben ze meer dan water genoeg. En krijgt personeel van het ziekenhuis ook 2 bidons water per dag mee naar huis. Maar ik kan je voorstellen, geen water en een deel van de dag geen elektriciteit. Maar ze hebben wel gsm. De Heer en Meester heeft deze wereld voorgelogen. Wij hebben het niet zo in de gaten, maar we zijn net zo bedrogen als de rest. Een van de ergste dingen die in Jeruzalem was, geldt ook in onze tijd. Je leest dat in hoofdstuk 2 van Klaagliederen. In het 14e vers. Uw profeten hebben voor u geschouwd wat ijdel was en hol. Ze hebben uw ongerechtigheid niet onthuld. Om uw lot nog te keren. Ze hebben voor u orakels geschouwd. Ijdel en misleidend. Moet Jeremia maar doorlezen. De profeet Hanania. Ja. God die gaat voor ons zegenen en alles gaat goed komen. Want er was al het een en het ander door de Babyloniërs weggesleept uit de tempel en zo. En dat gaat allemaal terugkomen en al de mensen die meegevoerd zijn. God zal ze bevrijden en weer terugbrengen. Nee, ze zijn bedrogen. En onze wereld vandaag wordt bedrogen door een hele hoop van die predikers. God is liefde. En God vergeeft alles. En het is geen enkel probleem. Ja. De Bijbel spreekt wat anders. De tijd die komt, wordt alleen maar slechter. Aardbevingen, maar ja, provincie had, er gaan er nog meer komen en erger. Overstromingen, ja, de Heer Jezus heeft het zelf gezegd. Ja. Je zult horen van. Maar, als ze de Heer Jezus zover krijgen dat hij over die dingen spreekt, is het eerste wat hij zegt, zie toe dat niemand u verleidde. Velen zullen er komen onder mijn naam en een andere evangelie prediken. Ja. Het eerste wat het is een omkeer naar God. Wij hebben tegenover God gezondigd. En het is niet te vergeven. God die heeft een oplossing voor ons gevonden, gelukkig wel. We hebben vanmorgen het avondmaal gevierd. Maar anders was er totaal geen uitzicht. Dan hadden we echt een hopeloze situatie. Komt dan bijvoorbeeld hetzelfde ongeveer ook wel tegen in andere geschiedenissen. Het is niet de eerste keer dat mensen er eigen kinderen opeten. In 2 Koningen 6, dat is in de tijd van Elisa, is Samaria belegerd. Ja? En heb je dat geweldige hoofdstuk van die 4 Melaatse mannen die buiten de poort van Samaria zijn en die zeggen van kijk, we gaan hier omkomen van de honger. In de stad moeten we niet zijn. Weet je wat? We gaan overlopen naar het leger van de Arameërs. Misschien krijgen we daar wat te eten. En dan komen ze bij dat leger. En dat leger, God heeft hun een geluid van een ander leger, een legermacht laten horen. En ze zijn gevlucht. Ze hebben alles achtergelaten. En die mannen eten en drinken, pakken zilver en goud, verstoppen dat. En dan opeens valt hun vrank en die zegt van kijk, als wij zo doorgaan totdat het morgen wordt, dan hebben we slechte punten. Ja? Wij moeten, dit is goed nieuws, wij moeten dat bekendmaken. Dat is eigenlijk ook wel een beetje een heenwijzing naar ons. Wij hebben goed nieuws. Ja? En we moeten dat bekendmaken, want als straks morgen wordt en de Heer Jezus komt terug, ja, dan hebben wij verantwoording af te leggen. En dat doen ze ook. De dag daarvoor liep de koning over de muur en kwam er een vrouw op hem toe en die vroeg hem om hulp. En die zei van kijk, we hebben vandaag de mijne opgegeten. Of gisteren hebben we mijn zoon opgegeten. Vandaag willen we die hebben van de buurvrouw, dat hadden we afgesproken, maar ze hebben haar zoon verborgen. Ja? En nou hebben we niks te eten. En die koning die zei van waarom zou ik nog op de Heere hopen? Ja? Het was allemaal weg en allemaal gedaan. En dat is hoe dan ook een situatie waar deze wereld meer en meer in gaat verzeilen. Ja. Wij kunnen de problemen niet meer aan. Het hoeft geen honger te zijn, geen oorlog te zijn of wat dan ook. Maar kijk eens wat er geleerd wordt op school aan onze kinderen. Er zijn mensen uit de wereld die hun kinderen niet meer naar school sturen, maar ze zelf thuis onderwijs geven omdat ze het niet eens zijn met wat er gebracht wordt. En het gaat alleen maar erger worden. Toch is er hoop. Ja? En de reden voor hoop, dat is in dat deel, dit zal ik mij te binnen brengen en daarom zal ik hopen. Ja? Het zijn Gods belofte en Gods trouw waarop we kunnen rekenen. In 2 Timotheus 2 staat er zo'n een tekst. We gaan het niet opzoeken, maar staat onder andere, als wij de Heere God belijden, zal Hij, de Heere Jezus, ons belijden voor zijn Vader. Ja? Als wij Hem verloochenen, zal Hij ons verloochenen. Maar dan staat er op een gegeven moment, als wij ontrouw zijn, staat er niet, zal Hij ontrouw zijn. Hij is getrouw. Hoe dan ook. Hij kan niet ontrouw zijn. Het is het is niet zozeer een eigenschap van God, maar dat is God zelf. God die kan zichzelf niet verloochenen. Ja? Hij is getrouw en waarachtig. Ja, getrouw en waarachtig is een uitdrukking uit Openbaring. Daar wordt gesproken over het woord wat getrouw en waarachtig is. En ik denk dat het hoofdstuk 17 is, of wat dan ook, dat de Heer Jezus op dat witte paard naar deze wereld komt. En er wordt gezegd, en zijn naam is getrouw en waarachtig. Hij is degene waarom dat er hoop is. En is de hoop van de Bijbel, ja, dan moet je dan onderscheid maken in hoop. Net als dat het Hebreeuws door verschillende woorden onderscheid maakt in hoop. Wij kunnen hopen dat morgen mooi weer is. Het ziet er misschien op het ogenblik wel goed uit. Of dat goed is of niet, dat doet er niet toe. Maar ja, als het morgen regent, kunnen we daar totaal niks niet aan veranderen. We kunnen hopen wat we willen, maar ja, het zal goed zijn. Je zal me trouwen, hè, op zo'n dag. Ja, een neef gehad, die trouwde ergens eind augustus. Ah ja, dan verwacht je prachtig mooi weer, een mooie plek om te trouwen. Heel de dag regen, heel de dag regen. Je mag hopen wat je wil, maar ja. Je kan bijvoorbeeld zeggen van kijk, als koppel, je trouwt, wij hopen een kind te hebben. Maar soms gebeurt dat niet. De hoop van de Bijbel is, als die vrouw dan bijvoorbeeld in verwachting geraakt, dan hopen ze ook een kind te krijgen. Maar dat is een hele andere hoop. Dat is een verwachting. Dat is iets waar je zeker naar uit kan kijken. En dat is de hoop van de Bijbel. In de Bijbel wordt niet voor niks een anker gebruikt als teken van hoop. We hebben dat anker wat vast ligt achter dat voorhangsel in het Heilige der Heiligen. In de Heer Jezus. Daar kan je echt op vertrouwen. Mijn ziel zegt, mijn deel is de Heere, daarom zal ik op hem hopen. En dat is niet voor een stukje, maar dat is helemaal. Je moet niet God vertrouwen voor bepaalde dingen, maar voor helemaal. Ja? We willen allemaal wel gelukkig worden, maar de wereld zeker, meestal gewoon buiten God om. Maar dat is niet wat God wil. Dat is ook niet de oplossing. De enigste oplossing is de Heer Jezus en de Heer Jezus alleen. God en God alleen. Ook in het dienen naar God toe. God die is absoluut niet gediend met nummer 1 op een lijstje van 10. Hij wil niet op de eerste plaats staan. God die wil op de enigste plaats staan. De pest eigenlijk aan dat lijstje. Ja? Dan mag eigenlijk niets anders zijn tussen hem en ons. Ja? Het enigste reden waarom dat er hoop is op deze wereld, hebben we absoluut niet in de wereld te vinden. Ja? Onze wetenschap laat het echt afweten wat dat betreft. Waarom? Ze erkennen God niet als schepper. En er staat in Romeinen dat bewerende wijs te zijn ze dwaas geworden. Ja. Ze hebben hetgeen wat van God is echt vervangen. En daar moeten we het absoluut niet van hebben. Hoe moeten we dan hopen? Wel, dat is heel simpel wat er staat. Het is goed in stilheid te wachten op het heil des Heren. In de Statenvertaling staat er, het is goed dat men hopen. En stille zij op het heil des Heren. Dat is iets wat rust geeft. Op dat moment is er nog helemaal totaal niks veranderd. Ja? Maar ja, dat brengt een hele verandering in de situatie. Hij drukte zijn mond in het stof. Misschien is er hoop. Dat is het stukje in Klaagliederen. We komen een beetje bij het midden van Klaagliederen. In het midden van het boek van Klaagliederen. Dat is het kleinste lettertje bij de Joodse. In het Joodse alfabet. Ja, een jot. En daar gaat het om. Ja. Wij moeten rustig zijn. Wij moeten stil zijn. Wij moeten op God hopen. Ook al zou er nog helemaal niks goeds gaan of wat dan ook. Ja, we werpen ons leven op de Heere God. Nu, je moet wel weten, dat is geen passieve gelatenheid. Ja? Er is in het Oude Testament een vent. En daar wordt heel veel gesproken over zijn stoel. Hij zit. Dat is Eli. De priester in de tijd van Samuel. Er zijn een hele hoop dingen goed te vertellen over Eli. Maar hij zit op zijn stoel. En hij zegt tegen zijn zoons, die er een zootje van maken, die slapen met de vrouwen die dienst doen bij de tempel, en die in plaats van de regels die God gegeven heeft over het offeren, zeggen van kijk, de beste biefstuk is voor ons, wij willen geen gekookt vlees, we gaan dat lekker braden, we houden een barbecuetje. Eli was zwaar. Ja, want hij zei, jongens, jullie mogen dat niet doen, maar hij at zelf ook mee. En hij zat op zijn stoel. En is op zijn eind van zijn leven met zijn stoel en al achterovergevallen en zijn nek gebroken. En weet je wat, hij was gewaarschuwd. Ja, er kwam een profeet en ook Samuel, die moest door de Heere God dat tegen Eli zeggen. Dat wat hij deed, dat niet goed was. En wat zei hij? Hij is God. Hij doet wat goed is in zijn ogen. Dat is een passieve gelatenheid. Ja? In plaats van dat hij zich bekeert en goed doet. Ah nee, God is goed en wat God doet is picobello. Dat klinkt allemaal heel erg vroom, maar dat was het absoluut niet. Het is ook niet het ontkennen of het ontschatten van een probleem. Daar heeft de wereld toch wel erg veel last van. Vooral de oudere mensen die een beetje meer blind zijn voor dan. Het gaat allemaal wel goed komen. Je moet positief blijven. Je moet positief denken. En ja, anders komt er niks van. Ja, dat is ook niet zo. Ja. We zitten met enorme problemen. En je moet daar niet je ogen voor sluiten. Het is een hoop die weet dat God het in handen heeft. Hij zal ervoor zorgen. In Rut, dat is een fantastisch boekje. Rut komt toevallig op het land van Boas terecht. Nou, dat is echt een beeld van de Heer Jezus. Boas en Rut zitten ook in de geslachtslijn van de Heer Jezus. De Heer Jezus die komt daar vandaan. Ondanks de hongersnood die geweest was, was Boas een man geweldig van vermogen. Hij zat goed bij kast. Ja, en hij wordt door de geschiedenis heen echt het beeld van wat een losser is in Israël. Ja? Een beeldenis van de Heer Jezus die voor zijn gemeente een losser is. En voor het volk van Israël een losser is. Dat moest iemand zijn die familie was. Nou, de Heer Jezus is familie van het Joodse volk en van ons. Hij is naar deze wereld gekomen en mens geworden. Hij moest het willen lossen. Nou, Boas wilde het. Er was nog een andere losse die nader was. Die wou ook wel lossen. Maar het ging om zijn eigen geld. En toen zei Boas van ja, als jij dat lost, ga jij ook Rut moeten huwen. Om de nakomelingen van haar man, een van de zonen van Eli, in stand te houden. Zijn naam in stand te houden. Nou ja, zegt hij, maar dat gaat dan ten koste van mijn eigen naam. En hij zag dat niet zitten. Ja. De Heer Jezus die was zo gewillig om zich te geven. En hij moest ook bij machten zijn om te lossen. Nou, als Boas een man was geweldig van vermogen, dan heeft de Heer Jezus alles. En Rut die gaat op naar aanraden van Naomi naar Boas toe. Een beetje rare huwelijksaanzoek waarschijnlijk midden in de nacht. Als het oogstfeest is en dan gaat ze daar bij hem liggen. En die man wordt 's nachts wakker en die zegt van wat heb ik nou naast me? Ja. En ze legt dat uit. En dan komt ze thuis bij Naomi en dan zegt Naomi tegen Rut. Zit nu stil mijn dochter. Deze man zal niet rusten voordat hij vandaag deze zaak tot een goed einde heeft gebracht. Dat is hoop. Ja. Dat je mag stil zijn, je mag hopen op het heil des Heren en ja, je mag voor jezelf misschien nog denken, misschien is er hoop, er is zeker hoop. Hij zal niet rusten, God heeft het in handen. Een poosje geleden bij ons in de gemeente sprak ik erover die tekst van gaat dan heen, maakt al de volken tot mijn discipelen en dan vooral onderhoud mijn geboden, leert en onderhouden mijn geboden. Die tekst zit tussen twee versen in. De Heer Jezus die zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En aan de andere kant Ik ben met u tot aan het einde van de tijd, of het einde van deze wereld, of wat dan ook. Ja, dat zijn twee dingen waar we tussen zitten. God heeft de macht en hij is bij ons. Hij zorgt voor ons. Het fundament, de zekerheid van hoop, dat zijn de middelste versen. Ja? Want of maar de Heer, maar God. Je zal dat van veel predikers horen of wat dan ook. Dat is het geweldigste woordje in de Bijbel, maar of want. Ja? Wij hebben allemaal maar en maar en maar dit. Maar in de Bijbel staat er heel vaak maar de Heer. Ja, de Heere zag het, de Heere hoorde het en die is er, maar God. Want dit is een stukje, ik weet niet hoe je het uitspreekt, ik geloof dat dat een kap en een jot is. Ja? Dat zijn de drie versjes echt in het midden van Klaagliederen. En dat is niet drie keer het vers wat begint met hetzelfde letter, maar die versen beginnen met hetzelfde woord, maar. Ja? Dus midden in Klaagliederen staat er drie keer maar of want. Ja? Want niet voor eeuwig verstoot de Heere. Oef, het is maar tijdelijk. Ja, we kunnen op deze wereld 80 jaar ellende en miserie hebben. En we kunnen het niet meer zien zitten. Maar het is maar tijdelijk. We zijn hier niet voor eeuwig. Ja? Op een gegeven moment zal God het hoe dan ook oplossen. Niet voor eeuwig verstoot de Heer. Als we op hem hopen, hij is er. En hij zorgt voor ons. Andere vers. Want als hij bedroefd heeft, ontfermt hij zich naar de grootheid van zijn gunstbewijzen. We hebben te maken met een God die genadig is, die ons lief heeft. Al zo lief had God de wereld. Hij had ons zo lief, dat hij zijn eigen leven voor ons gegeven heeft. Ja? God Goh, waar Rita altijd mee aankomt. Ja, groot is uw trouw. Elke morgen nieuw. Ja, hij ontfermt zich naar de grootheid van zijn gunstbewijzen. En het andere is, immers niet van harte verdrukt en bedroeft hij de mensenkinderen. Het is niet Gods schuld wat er gebeurt op deze wereld. Het is niet zijn verlangen, het is niet zijn doel geweest. En mensen die zeggen van, goh, als er een God is, waarom dit en waarom dat? Ja, wij maken er een zootje van, God niet. Ja. En hij doet het niet van harte. En er gebeuren dingen die bedroevend zijn. En God gebruikt dingen in ons leven. Maar dat gaat allemaal om ons naar hem toe te dringen. Ook al die geboden. Ja, uit het Oude Testament zou je denken van, goh, God die wil niet anders. Ja, maar ja, het is maar goed dat je niet door een rood licht mag rijden. Want anders kan dat verkeerd aflopen. Ja? En er staat ook elke keer bij in het Oude Testament, opdat het hun en hun kinderen wel zou gaan. God die is er altijd op uit dat het ons ten goede zal zijn. Hij is liefde en hij houdt van ons. En daarom een hoop eigenlijk ook voor ons. Ja. Dat is een goede instelling. Laten wij onze wegen doorzoeken en doorvossen en ons bekeren tot de Heere. Laten wij met de handen ons hart opheffen tot God in de hemel. Want wij hebben overtreden en we zijn weer spannend geweest. En dan eindigt dat en gij hebt niet vergeven. Dat, ja, God die kan ons niet vergeven. Wij hebben het zo verbruid en de weg naar God is voor ons zo gesloten. En het enigste wat van God ons scheidt, dat is de dood. En wij kunnen dat niet overwinnen. De enigste die dat overwonnen heeft, dat is de Heer Jezus. Geert had het erover dat het voorhang scheurde en dat de toegang tot de Vader vrij is. Dat is een Bijbels feit. zekerlijk uit de tekst in Hebreeën. Maar het is ook andersom. Ja. Het is God die dat doorscheurde. Het voorhangsel scheurde van boven naar beneden. Het was niet een mens die van beneden naar boven de boel scheurde. Ja, het was God die de weg vrijmaakte. En je zou kunnen zeggen dat is de weg van ons naar God. Maar het is zekerlijk ook de weg van God naar ons. Want het was zijn verlangen om te midden van zijn volk te wonen. In de tabernakel, in de tempel, maar eigenlijk ook in de gemeente. God woont niet meer in dat heilige der heiligen, maar in een gebouw van levende stenen. Hij woont bij ons. En hij heeft die weg vrijgemaakt door wat de Heer Jezus gedaan heeft. En Klaagliederen spreekt daar een beetje over. Als je Klaagliederen, er is een, ik weet het niet of dat het Josephus Flavius is of andere waar het uit voortkomt, maar er is een Joodse traditie waarin gezegd wordt dat Jeremia klaagliederen schreef in een grot. In een grot op de heuvel Golgotha. Dus dat is eigenlijk wel een beetje een speciale plaats. En daarom zijn er heel veel teksten in klaagliederen die profetisch gezien gewoon de Heer Jezus in de mond kan leggen. Zekerlijk in het eerste hoofdstuk zijn er daar een stil. Raakt het u niet, gij allen die voorbij gaat en aanschouwt en ziet of er een smart is als de smart die mij werd aangedaan, waarmede de Heer mij in kommer dompelde ten dagen van zijn brandende toren. De tekstschrijver van de Messia, van Händel, had dat goed in de gaten. Ja. Dit zijn teksten die in de Messia eigenlijk dan ook gezongen worden. Ja. Vanuit de hoge zond hij vuur, tot in mijn gebeente deed hij het zinken. Hij spreidde een net voor mijn voeten, hij deed mij deinzen achterwaarts. Hij deed mij verbijsterd staan, ellendig de ganse dag. Zwaar weegt het juk mijner overtredingen, door zijn hand ineengevlochten. Ze liggen op mijn hals. Het heeft mijn kracht doen struikelen. De Heere heeft mij overgegeven in de macht van hen tegenover wie ik niet staande kon blijven. Wel 2000 jaar of 1000 jaar later of zo. Nee, dat was het. 570. We gaan een beetje afknabbelen. Maar zo'n goede 550 jaar later hangt de Heer Jezus aan het kruis op dezelfde plaats waar eigenlijk Jeremia deze tekst schreef. En dan zie je dat eigenlijk gewoon als profetie voor je ogen vervullen. Ja? Het waren onze zonden die God ineengevlochten had en op zijn hals liggen. Het was door onze zonden dat God de kracht van de Heer Jezus heeft doen struikelen en dat hij niet kon overwinnen, ja, maar dat hij daar niet tegenover staande kon blijven, maar de dood inging en onze straf ligt. En dan zegt hij ook, alleen gaat het u niet aan, gij allen die voorbij gaat of die over de weg voorbij gaat. De mensen aan het kruis of bij het kruis, die bespotten de Heer Jezus. Ja, hij roept Elia, laten we zien of dat Elia komt. Ja, hij die zoveel mensen genezen heeft, kom een keer van het kruis af en help jezelf. Raakt het u niet? Ik hang hier niet voor mezelf. Ik hang hier voor jullie zonde. En dat is eigenlijk het grootste hoop en zekerheid die we hebben in ons leven. Dat de Heer Jezus onze zonde gedragen heeft. Wat een geweldige ruil. Hij heeft de beker van Gods toorn gedronken. Dat was onze beker. Hij heeft die beker aangenomen in de hof van Gethsemane. Hoewel hij dat helemaal niet zag zitten. En wat geeft hij ons? Een beker der dankzegging. En wij mogen van hem zijn. Een van de grootste dingen met het avondmaal mag je nooit vergeten. Dat de Heer Jezus zegt, ik zal niet meer van deze beker drinken totdat ik die nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Waar wij naar uit te kijken hebben is een bruiloft. We zullen straks bij hem zijn en hij zal Ja, hij zal met ons opnieuw die beker drinken en voor ons zijn. Meer hoop heeft de mens niet nodig. En meer hoop is er ook niet te vinden op de hele wereld. God die ons lief heeft en die voor ons zorgt. Amen. Zullen we samen danken? Vader in de hemel, u bent degene die alle dingen in handen heeft. U bent de schepper van hemel en aarde. U bent degene die van ons houdt. En de enigste bron van hoop voor deze wereld. Dank u wel, Heere, dat ook al zou het er op deze wereld beroerder uitzien dan in de tijd van Jeremia of andere momenten dat het zo moeilijk was voor Jeruzalem. Heere, dank u wel dat we onze ogen mogen oprichten, mogen verwachten dat onze verlossing komt en mogen uitzien naar u. Help ons om daarin getrouw en stil te zijn en op u te wachten. In de naam van Jezus alleen. Amen.